Wat met de witte kaders van de kritiek? Recensenten helpen mensen om voorstellingen te lezen. Dat geloven ze zelf toch. Alleen worden er tegenwoordig steeds meer vragen gesteld bij hun eigen leesvaardigheid. Zijn ze als witte normbewakers nog wel uitgerust en zelfs gemachtigd om ook steeds meer werk van makers van kleur te duiden? Wouter Hillaert gaat met Bouke Lieves, Evelien Koeses, Khadija Elkaraz Alami en Sajli Golamalizad op zoek naar de nuances tussen alle open deuren. Is de conclusie niet dat je niet elk werk op dezelfde manier kunt recenseren? Op de trein heeft theatermaker Sajli Golamalizad nog eens de kritieken herlezen over haar laatste voorstelling, Let Us Believe in the Beginning of the Cold Season, 2019, bij KVS in Brussel, waar ze toen een van de vaste gezichten was. Bij één recensie ging mijn bloed spontaan weer koken. De auteur verweet mij een te Amerikaanse esthetiek voor mijn Iraanse roots en droop van de misogynie. Bijna alles wat er stond was verkeerd, tot mijn naam toe. Tenen krommend. De recensent vroeg zich zelfs af of het verhaal van The Conference of the Birds in de voorstelling een echt Iraans sprookje was of een verzinsel van de actrice. Dat kun je toch zo opzoeken? Tegelijk kreeg ik een kritiek van een Turkse literatuurwetenschapster die hier haar doctoraat schreef en wel al mijn referenties kende. Ook de poëzie van Farouk Farrokhzad. Zij vond mijn keuze voor The Conference of the Birds juist nogal evident en verweet me dat ik mezelf zou orientaliseren op zijne. Maar zij wist me wel aan het denken te zetten. Swat, ik haal die twee uitersten aan omdat ze veelzeggend zijn voor onze dubbele positie als makers in de diaspora. Je bent voor niemand echt goed genoeg. Niemand begrijpt de wortels van waaruit je creëert, omdat je het helemaal zelf hebt moeten ontwikkelen. Ook Khadija Elkaraz Alami, huisartiest bij De Singel in Antwerpen, toont zich erg ontgoocheld. Eigenlijk neem ik recensies nog zelden serieus. Over mijn laatste voorstelling, Ensemble Peace, Exhume Buried Cries, Beauty Love, Reanimate the Dead, stelde één online kritiek dat het een Gnawa-ritueel was, terwijl niemand dat ergens heeft gezegd of neergeschreven. Er stonden ook discriminerende of zelfs racistische termen in, zoals Berber in plaats van Amazigh. Ik heb dat laten corrigeren. Natuurlijk mag iedereen vinden dat mijn voorstelling bij clichés uitkomt, maar dat klinkt nogal ironisch als je alleen vertrekt van het kleine beetje dat je er zelf van kent, zonder extra research. Ik vind dat lui. Van al die jaren herinner ik me maar één kritiek waar ik echt blij mee was, over Nu ben ik Medea in 2018, van een prof die meerdere Medea-bewerkingen vergeleek. Hij snapte mijn werk gewoon en wat het wilde bevragen. Dat gevoel krijg ik zelden bij recensies. Golamalizad en Elkaraz Alami geven lucht aan een kritiek op de kritiek die veel dieper gaat dan de klassieke oprispingen over de al te oppervlakkige recensies. Hun voorbeelden raken aan een sluimerende discussie over de essentiële bevoegdheid van witte critici, geschoold in de westerse kunsttraditie, om zich uit te spreken over werk van makers van kleur die creëren vanuit een biculturele inspiratie of andere minderheidspositie. Kan de leesbril van recensenten zo cultureel bepaald zijn dat hun open blik niet langer legitiem is voor werk met heel andere achtergronden? Het is een complexe kwestie, met ook heel wat paradoxen, knikt Bouke Lieves, dramaturg en docent aan het KASK. Zo moet ik denken aan het werk van Amanda Piña. Zij thematiseert hoe je indigenous practices kunt vertalen naar performatieve vormen die ook een Europees publiek kunnen aanspreken. Maar als witte vrouw ervaar ik een voorstelling als The Jaguar and the Snake wel als exotiserend, terwijl zij wellicht precies het omgekeerde beoogt. Hoe ga je daarmee om? Critica Evelien Koeses, nu vooral werkzaam voor De Morgen en etc., observeert dat die twijfel ook binnengeslopen is bij recensenten zelf. Ik zie ons nog altijd met 5 witte critici in een kringetje staan na de Her, Here van Dalila Hermans bij NT Gent. Konden wij wel over zo'n voorstelling schrijven? En hoe dan? Her, Here bracht op scène een documentair verslag van een soort healing retreat van een groep zwarte vrouwen. Eén collega sprak uit dat ze zich niet in de positie voelde om daarover te reflecteren. Ze twijfelde niet over haar artistieke, maar wel over haar morele bevoegdheid. Kun je wel iets zeggen over een werk dat duidelijk vertrekt vanuit een gemeenschap waar je zelf niet toe behoort, met vooral activistische intenties? Zelf heb je wel gekozen om haar hier te recenseren. Evelien Koessens. Ja, ik probeer mij als recensent ver van zulke morele overwegingen te houden, ook al lukt dat niet altijd. Ik zie mijn bevoegdheid beperkt tot vragen als: wat is een kunstwerk? Wat doet het? Wat vertelt het mij? Maar niet: draagt het een juiste of foute boodschap uit? Ik kon over her hier schrijven omdat ik het gewoon als een kunstwerk zag. Een machinerie van zichtbare keuzes die je objectief kunt analyseren, om ze dan meer subjectief te bevragen op hun betekenis. Uiteraard staat elk werk in de wereld met een morele context er rond. Maar zover reikt mijn zeggenschap niet. Bouke Lieves. Die grens tussen een goed kunstwerk en een ethisch goed kunstwerk is toch heel poreus? Schoonheid, goedheid, waarheid. Kun je die categorieën wel echt scheiden? Koessens. In elk geval vond ik het hier te ver gaan om niet over een kunstwerk te reflecteren, omdat er te weinig gedeelde morele grond zou zijn. Dat vind ik een hele harde stap. Finaal leidt dat tot wat kunsthistoricus en criticus George Baker een nulkritiek noemt. Je cancelt een werk door er niet over te schrijven. Je kunt in je recensie zelf ook veel oplossen. Je eigen positie expliciteren, je kader verduidelijken, je gebrek aan expertise aangeven. Je kunt schrijven: ik weet hier eigenlijk niets over, maar ik ben wel een mens en probeer er toch iets over te zeggen. Khadija Elkaraz Alami. Precies, benoem het gewoon, wees daar kwetsbaar in. Zo herinner ik me een recensie over Reclaiming Space, waarin de recensente gewoon oprecht haar zoekende reis en kijkervaring beschreef, om uiteindelijk te besluiten dat de voorstelling wankelde, maar net niet omviel. Haar kritiek ontvouwde zich net zo eerlijk als onze poging op het toneel. Koessens. De essentie is vanuit welke houding je schrijft. Als ik Nederlandse recensies lees, krijg ik vaak de indruk dat die erg mikken op sluitende antwoorden en interpretaties. Het was zo en zo, en dus is het 4 sterren. Je kunt ook meer openschrijven, vragen stellen, dingen aanreiken vanuit een zoektocht. Natuurlijk moet je je wel inlezen, maar je maakt je lezer deelgenoot van je niet weten. Kan dat wel in de krant, vanuit een ik schrijven en kwetsbaar in de spiegel kijken? Lievens. Daar bestaat zeker nog schroom over, omdat er rond kritiek nog altijd een zweem van objectiviteit hangt. En als je dan jezelf als subject inschrijft, dreig je al gauw jezelf centraal te stellen in plaats van het kunstwerk. Koessens. Maar je kunt ook eerst je analyse maken en daar dan iets aan toevoegen vanuit een elementair mens zijn om tot de kern van je indruk te komen. Elkaraz Alami. Alleen zie ik dat in recensies maar weinig gebeuren. Vaak lees ik bedenkelijke aannames waarvan ik denk: waarom is het zo moeilijk om toe te geven dat je eigenlijk niet weet waar je naar kijkt? Welke vragen roept dat op? En wat zegt dat over jou als kijker? Dat zelfonderzoek lees ik bijna nooit. Saatchi Golamalizat. Dat is ook mijn beleving. De normen worden eerder bevestigd dan betwijfeld. Ook als vrouw viel me dat erg op in de recensies over Let Us Believe. Zodra je sensueel op een podium gaat staan, maakt dat je zwak. Je wordt meteen in de hoek geduwd van jezelf oriëntaliseren, terwijl niemand lijkt op te merken hoe belangrijk die stap is om jezelf toonbaar te willen maken. Waarom zien recensenten zulke nuances niet? Elkaraz Alami. Het wordt nu eenmaal onderschat hoe een gemarginaliseerd lichaam of een lichaam met beperkingen de dingen anders verwerkt dan een lichaam dat wel evident zichtbaar is in deze maatschappij. Dat zit gewoon niet in de westerse maatschappij van kijken, leven, bewegen. Alleen al het feit dat wij met deze lichamen op het toneel staan, maakt het exotisch. Je exotiseert jezelf niet, je wordt geëxotiseerd. Golamalizat. Maar als dat wel zo wordt neergeschreven, verandert dat de perceptie van mensen op je werk. Dat vind ik problematisch. Zijn er voor jullie nog andere specifieke kenmerken aan kritieken die getuigen van de westerse manier van kijken? Waar zit dat precies in? Elkaraz Alami. Ik vind dat er vaak een verlangen naar een soort spektakel uitspreekt. Je wordt als maker of speler gereduceerd tot het verschil dat je interessant maakt. En dan staat Iran gelijk aan vrouwenonderdrukking en wordt het voor een speler met een Marokkaanse achtergrond meteen moedig om naakt op het toneel te staan. Het is een manier van kijken die focust op de persoon in plaats van op het geheel of op de gebruikte codes. Dat verschilt echt van hoe er gekeken wordt naar het werk van witte collega's. Daar gaat het meestal over hun ambacht en hun spel met codes en conventies. Waarom bij mij niet? Of neem producties die zich van alles toe-eigenen uit andere culturen, which is fine with me, maar die daar dan in recensies nooit op bevraagd worden en overal lof oogsten. Als wij vanuit onze culturele achtergrond iets doen wat minder vertrouwd voelt, krijgt dat juist wel alle focus. Dat spectaculaire, dat leest voor mij heel eurocentrisch. Maar ik weet ook niet beter, hè. Ik ben gewoon in Amsterdam geboren. Ik ben zelf ook Europees. Kolamalizat. Ja, precies. En dat westers zijn bestaat eruit dat wij onze eigen culturen hebben moeten proberen samen te leggen, als een puzzel waarin er stukken ontbreken. Dat moet dan gebeuren met de tools die we hier hebben meegekregen, terwijl we die eigenlijk aan het ontleren zijn. Daarom zou het helpen, denk ik, als ons werk gelezen zou worden door recensenten met een vergelijkbare diasporische kennis en achtergrond. Door blikken die kunnen voelen, dat heb ik ook meegemaakt. Koesens, kan ik jullie voorstellingen dan niet voelen? Golamalizat, ik zeg niet dat dat niet kan. Uiteindelijk is iedereen een gevoelsmens, maar er speelt toch een extra laag. Zo viel het me bij mijn laatste voorstelling op dat ik vooral positieve reacties kreeg van mensen van kleur, terwijl witte monoculturele mensen het er eerder moeilijk mee hadden. Dat had ik bij mijn vorige werk nog nooit zo ervaren. Was dat omdat ik nu bewust had gekozen om niet te pleasen, niet te overexplainen, niet iets te maken voor iedereen? Toch lijkt de reactie van witte critici op minder leesbare voorstellingen niet eenduidig. Een deel stelt zich juist heel voorzichtig op, houdt zich meer op de vlakte. Lieves. Ja, dat merk ik ook. En dat vind ik minstens zo zorgelijk. Want het is niet omdat je werk tot stand is gekomen op bepaalde intersecties van identiteit, dat er niet ook kritisch naar gekeken mag worden. Het is zelfs bijna beledigend als dat niet gebeurt of niet meer kan gebeuren. Koesjes. Is die voorzichtigheid niet juist het beste bewijs van het door en door moraliserende gesprek waarin we beland zijn, terwijl theaterkritiek gewoon over de vorm zou moeten gaan en wat die vertelt? Ik heb simpelweg geen uitspraken te doen over hoe moedig het is om naakt op de scène te gaan staan. Het enige wat me interesseert, is wat dat naakt vertelt. Lieves. Betekent een niet-wit naakt lichaam op scène voor jou dan hetzelfde als een wit naakt lichaam in deze context in Europa? Koesjes. Dat hangt volledig af van wat een voorstelling verder nog vertelt. Wordt dat wel of niet gethematiseerd? Golamalizat. Maar stel nu dat ik pas op mijn 25e in België was komen wonen. Dat zou toch een heel andere draagkracht en betekenislaag hebben dan de realiteit dat ik niet vrij naar hier ben kunnen komen en mijn hele leven de blik van het Westen op mij heb gevoeld. Dat valt zelfs niet te vergelijken. Dat was ook wat ik miste bij die Turkse recensenten, dat ze zich niet bewust toonden van het grote verschil tussen haar situatie en de mijne. Dat heeft heel andere consequenties voor hoe ik dit werk maak en hoe zij mijn werk bekijkt. Dat perspectief miste ik. Lieves, kampen we hier niet met een paradox? Een werk krijgt een andere betekenis omdat je persoonlijke ervaring anders is. Maar als de kritiek het werk begint terug te leiden tot die persoon, vinden we dat ook problematisch. Daar ligt iets waar we precies niet uitraken. Elkaraz Alami. De kritiek moet niet op de persoon liggen, maar de vraag stellen naar de afgelegde weg, waardoor deze vormen tot stand zijn gekomen. Alleen hebben veel recensies het over één geïsoleerde voorstelling en niet de artistieke praktijk erachter. Een maker beweegt zich toch vanuit een concept, een zoektocht vanuit eerdere werken. Koesjes. Zelf probeer ik een voorstelling niet apart te zien, maar als een brandpunt in een langere reis die je met iemands werk aflegt. Neem Benjamin Abel Meyerhage. Als je die volgt van op school tot nu, zie je heel duidelijk hoe hij bepaalde vormen ontwikkelt. Maar daarvoor hoef ik hem niet te bevragen over hoe hij zijn identiteit beleeft. Als het goed zit, zie ik dat in al die keren dat hij zich openbaar presenteert. Het zijn geen unieke brandpunten, het is een lijn. Elkaraz Alami. De laatste recensies die ik kreeg, geven me niet het idee dat die lijn gevolgd is. Het is oké als iemand een voorstelling niet begrijpt, of als je een werk kut vindt. Maar ik werk als maker hard aan het decoloniseren van mijn denken en doen en van mijn praktijk op zich. En dan lees je die recensies erover en is er van alles op geplakt. Dat blijft jammer, ik mis nieuwsgierigheid. Ligt die mismatch alleen aan de kritiek? Als voorstellingen moeilijk gelezen worden zoals je zou hopen, welke verantwoordelijkheid kunnen makers daarin opnemen? Golam Alizad. Ik kan in elk geval geen voorstellingen maken die meer leesbaar zijn voor een overwegend wit publiek of meer voor een overwegend gekleurd publiek. Dan kan ik gewoon niet vertellen wat ik wil vertellen. Het gaat mij op scène juist om een spel met zichtbaar en onzichtbaar zijn. Alleen wordt mij dat wel eens kwalijk genomen. Je toont jezelf niet genoeg. Kom aan, I'm not a fucking puppet. Er is iets in mij dat weigert zichzelf zo te presenteren. Lieves, daar raak je aan iets cruciaals, denk ik. Er schuilt in de westerse kunstvisie een soort eis tot leesbaarheid of transparantie. Denk aan de schijnbaar evidente overtuiging dat een werk voor zich moet spreken. Maar die eis is vooral toepasbaar op witte lichamen, die al heel zichtbaar zijn. Niet-normatieve lichamen zijn anders. Zij verstoren die leesbaarheid juist. Dus, als een afro-pessimistische stem als Frank B. Wilderson die eis tot transparantie bewust afwijst, is dat ook een politieke kwestie. De Frans-Antilliaanse schrijver Édouard Glissant, van zijn kant, verdedigt opaciteit of ondoorzichtigheid als een strategie om te ontsnappen aan de normatieve blik die iets wil vangen. Ook als criticus kun je dus niet zomaar van elk lichaam eisen dat het leesbaar is. Couses. Wat versta je precies onder leesbaarheid? Voor mij betekent dat niet alle codes begrijpen en zo vatten wat een voorstelling te vertellen heeft. Dat is de intellectuele benadering, maar die kan je interpretatie ook weer heel gesloten maken. Daarnaast is ook een meer gevoelsmatige kijk. Hoe komt de voorstelling binnen in mijn lichaam? Lieves. We zouden het beter over ervaarbaarheid hebben, zeg je. Couses. Of gewoon over communicatie tout court. En dan denk ik wel dat ik, zowel intellectueel als ervaringsgericht, perfect in staat ben om naar lichamen te kijken op scène die anders zijn dan de mijne, maar daar iets bij te voelen en dat gevoel vervolgens te proberen verwoorden of openbaar te maken. Dat is iets heel anders dan of je de voorstelling begrepen hebt. Lieves, dat volg ik. Maar de keuze om op scène niet transparant te zijn, zegt ook iets. Het is niet omdat het niet transparant is dat het niet communiceert. Alleen merk ik als dramaturg wel continu dat ik getraind ben om theater te bevragen, vanuit vragen als, wat betekent dit? Waar zit de coherentie? Het moet duidelijk zijn. En als je dan met die heel specifieke criteria rond betekenisvorming naar praktijken kijkt die vorm krijgen vanuit heel andere perspectieven, kom je in de problemen. Neem Mimi Shebeen van Alessandra Soitin bij KVS. Daar leek iets te gebeuren waar mijn kaders rond leesbaarheid en transparantie maar weinig mee konden, terwijl er toch heel veel betekenisoverdracht plaatsvond. Hoe schrijf je daar dan over als de klassieke semiotiek niet meer voldoet? Lieves, ik zou dat heel moeilijk vinden. Ook in de recensies over Mimi Shebeen werd er niet toevallig teruggegrepen naar vooral technische en ambachtelijke bewoordingen als virtuositeit en krachtige podiumpresence. Alsof dat het enige is waar we dan nog samen over kunnen spreken. Zolang transparantie de eis blijft, kan dat werk alleen maar falen. Golam Alizad. Kom je dan toch niet weer uit op de juiste critici voor de juiste voorstellingen? Lieves. Wel, dat weet ik dus niet. Want dat zou dan ook betekenen dat je voor een specifiek soort publiek werk zou moeten gaan creëren, toch? Waar het over moet gaan, is dat dingen iets anders betekenen doordat je iets anders gevormd bent. Als mij 's nachts op straat een Arabische man passeert, voel ik dat anders aan dan bij een witte passant. Niet door die Arabische man, maar door de kaders die mij aangeleerd zijn. Elkaraz Alami. Gewoon al dat bewustzijn is al interessant. Je kunt inderdaad niet anders kijken, maar wel in je schrijven meenemen dat je niet anders kunt kijken. Koesus. Of misschien ligt de uitweg in een meer sensitieve kritiek, zoals Susan Sontag schreef in Against Interpretation. We zijn erg bezig in ons hoofd om het te willen begrijpen, maar we hebben ook allemaal een buik. Wat als we meer zouden schrijven vanuit die gemeenschappelijkheid en niet vanuit de verdeeldheid van ieders identity markers? Als we zouden streven naar een kritiek die eerder invoelbaar maakt dan te beoordelen vanuit je directe fysieke en zintuigelijke ervaring. Elkaraz Alami. Ik weet alleen niet of onze buik wel zo gemeenschappelijk is als het lijkt. Wat mij opvalt is dat ik met mijn vriendengroep, die vooral niet wit is, heel anders over kunst praat dan in gesprekken met collega's. Niet alleen de vocabulaire verschilt, maar ook hoe kunst ervaren wordt en waarover er precies gereflecteerd wordt. Het ene is niet beter dan het andere, maar het bepaalt wel mee hoe je naar het werk kijkt. Tegelijk geloof ik dat de ervaring van mijn Marokkaanse grootmoeder, die niet kan lezen of schrijven, minstens zo interessant is als de visie van wij, die bell hooks gelezen hebben. Hoe kun je ook die kijk of beleving uitnodigen om tot een soort wederkerigheid te komen? Moeten we naar een meer dialogische kritiek, voorbij de eenstemmigheid van de individuele recensent en het ideaal van diens onbevlekte ontvangenis? Elkaraz Alami. Dat denk ik wel. In deze tijd vol vooroordelen en steeds meer cross-disciplinair werk op onze podia. Niet biased willen zijn werkt nu even niet. Zo'n breder gesprek kan ook ten dienste staan van de grotere dialogen die we moeten voeren. Koesus. Ik ben wel bang dat we dan net een soort eenheidsworst krijgen waarin iedereen elkaar naschrijft. Als we tussen kijken en schrijven allemaal eerst gesprekken zullen gaan voeren of andere interpretaties tot ons nemen, dan sluit je het gesprek uiteindelijk veel eer dan het te openen. Lieves, maar dan ga je ervan uit dat de posities van critici nu zo individueel zijn. Daar liggen toch ook allemaal biases aan ten grondslag die heel gemeenschappelijk zijn? Koesus, natuurlijk zijn er kruispunten. We zijn allemaal wit en westers, maar er zijn ook grote verschillen. Kijken pakweg Pieter Tjonk en ik echt hetzelfde? Ik denk gewoon, stay true to yourself. Informeer jezelf zoveel je kunt en probeer dan bescheiden handvatten te bieden over die voorstelling. Recenseren is gewoon een individuele praktijk. Lieves, dat vind ik te makkelijk. Natuurlijk zijn er individuele verschillen, maar er zijn ook culturele kijkkaders aan het werk die die praktijk wel collectiviseren. Gaat de kern van deze discussie niet nog dieper naar het wezen van kritiek als kritiek op... Lieves, ja, er vallen duizenden vormen te bedenken, maar de vraag is toch vooral of je kunt raken aan de centrale insteek van een recensie. Laten weten of iets nu goed of slecht is. Zelfs als de kritiek geen waarheid wil uitdragen, wordt ze wel zo gepercipieerd. Kun je met een werk in gesprek gaan vanuit een andere intentie dan die beoordeling? Koesus, zeker wel. Wat jij zegt geldt voor de kapitalistische opvatting van de recensie. Duimpje omhoog of naar beneden. Maar voor mij is het nooit een consumentenadvies. Lieves. Toch zit er iets in de kritiek dat van nature oordelend of evaluerend is. En als die kritische positie bekleed wordt door de mensen die ook in de samenleving al de norm uitmaken, krijg je echt een reproductie van iets wat op zich al gewelddadig is. Je kunt dat verbreden en diversifiëren, maar die normatieve verhouding blijft wel bestaan. Ze zit ingebakken in wat kritiek al zo lang is geweest. Ook als die kritiek geschreven zou worden door stemmen die niet de norm uitmaken? Lieves, dan ben ik erg benieuwd wat er zou gebeuren. Critici op meerdere intersecties die pakweg naar Van Hoven gaan kijken, dat wordt interessant. Alleen moet het wel veel radicaler dan gewoon enkele andere stemmen toelaten, precies omdat het genre van kritiek zo normerend is. Koesens. Eigenlijk moeten er twee slagen gebeuren. Niet alleen de vaste pool critici verbreden, maar ook het klassieke denken over artistieke kwaliteit openbreken. Onze criteria stammen nog altijd uit de jaren 1980. Alleen kan die verbreiding niet exclusief gebeuren door mensen die niet tot de norm behoren. Dat is een werk van iedereen, ook van wie er wel toe behoort. Elkaras Alami. Is de conclusie van onze discussie niet vooral dat je niet elk werk op dezelfde manier kunt recenseren? Als er nu zoveel niches en genres zijn en er zoveel meer mensen van kleur en queer mensen werk maken, dan kan er toch niet één norm zijn waaraan je alles afmeet, niet één mal waarin je alles recenseert? Whatever. We moeten gewoon eens met z'n allen op kamp, geloof ik, in de zon. Lees het vervolg van dit gesprek op www.e-cetera.be. Wouter Hillaert is cultuurjournalist, dramaturg en docent aan het Conservatorium Antwerpen. Hij richt de cultuurtijdschrift Recto Verso en burgerbeweging Hart Boven Hart mee op. Hij maakt deel uit van de grote redactie van Etcetera.